Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen voor uit het boek De Oudste Verhalen over Franciscus van Assisi, geschreven door Thomas van Celano. Ik begin met een stukje uit de inleiding. Franciscus van Assisi leefde van 1181 tot 1226. Hij was een van de populairste heiligen van de christelijke wereld. Al tijdens zijn leven werd in Europa rondverteld dat hij naar de sultan in het Midden-Oosten was getrokken om die tot het evangelie over te halen en zo een vreedzaam einde te maken aan de kruistochten. Men zei dat hij tot vogels spreekte en niet bang was om in barre armoede te leven. Honderden, ja, duizenden jonge mannen kwamen naar hem toe om mee te doen en minderbroeder te worden. In 1228, 2 jaar na Franciscus' dood, werd hij heilig verklaard. Bij die gelegenheid gaf de paus aan Thomas van Celano de opdracht om de oudste verhalen over Franciscus te verzamelen en daarmee de officiële levensbeschrijving, het leven van Sint Franciscus, te vervaardigen. De paus, Gregorius de IX, stond zeer sympathiek tegenover de orde der minderbroeders, vanaf het moment dat hij als kardinaal Franciscus had leren kennen. En dan eventjes over wat dat is, een heiligenleven, geschreven in de 13e eeuw. Wie vertrouwd is met het moderne beeld van Franciscus als vreedzame apostel die met vogels sprak en naar de sultan reisde, zal bij het lezen van deze tekst regelmatig zeer verbaasd staan. Is dat nou de Franciscus die me zo dierbaar is? Overbekende verhalen over de bekering, de vogelpreek of de stigmatisatie worden afgewisseld door berichten over een zonderlinge wereldverachter die zichzelf met graagte vernederde. Dat is een van de manieren waaraan te merken is dat dit heiligenleven geenszins voldoet aan de moderne verwachtingen van een levensbeschrijving. Thomas de Celano schrijft geen biografie, maar een heiligenleven. Het is zijn taak te laten zien dat Franciscus een heilige naar Gods hart was. Iemand op wiens voorspraak in de hemel gerekend kan worden. Die de wankele minderbroeder zal ondersteunen en de zieke of kreupele genezen met ongehoorde wonderen. Aan een middeleeuws heilige leven worden andere eisen gesteld dan aan een moderne levensbeschrijving. Om die vreemdheid te beklemtonen, wordt vaak het Latijnse woord vita voor een heiligenleven gebruikt. Al betekent dat gewoon leven. Een ander woord dat deze stijlsoort kenmerkt is legende. Een uitdrukking die dan niet in de betekenis verhaal van zeer twijfelachtige waarheid gebruikt wordt, maar in haar oorspronkelijke zin van datgene wat voorgelezen moet worden. Een vita is ervoor bestemd om in het koor of de refter hardop te worden beluisterd. De primaire bedoeling van een heiligenleven is dus om de hoorders te overtuigen van de heiligheid van de hoofdfiguur. Dat kan twee richtingen uitgaan. De lezer moet gaan geloven dat de heilige een groot wonderdoener is, naar wiens graf je moet pelgrimeren om diens reliquieën te vereren, waar Gods wonderbare kracht van uitgaat, of De heilige wordt voorgehouden als een goed voorbeeld. Iemand die je na moet volgen, omdat hij de daden en woorden van Jezus dichterbij brengt. In verlichte kringen uit de vroege 13e eeuw heerste een grote scepsis over al die wonderlijke verhalen. Een duivel kan net zo goed toveren. Daarom hadden zoveel curieprelaten als de eerste minderbroeders en de Dominicanen een gezonde afkeer van al te opzichtige wonderen en een voorkeur voor het heilige leven van navolging. En nu het boek zelf, hoofdstuk 1. Het leven van Franciscus in de mentaliteit en de geest van de wereld. In Assisi, een stad in het dal van Spoleto, leefde een man genaamd Franciscus, die van jongs af aan door zijn ouders losbandig en volgens de nutteloze gebruiken van het aardse leven was opgevoed. Doordat hij hun ellendige levenswandel en gewoontes lange tijd had overgenomen, was hij alleen maar nuttelozer en losbandiger geworden. Want bij mensen die slechts in naam tot de christenen worden gerekend, was overal deze slechte manier van leven zo diep ingesleten en deze verderfelijke opvatting zo onaantastbaar, gangbaar en bij wijze van spreken wettelijk voorgeschreven geworden, dat ze hun kinderen vanaf de wieg te vrij en te bandeloos opvoeden. Om te beginnen immers leert men baby's, als ze beginnen te brabbelen, door gebaren en geluiden allerlei schandelijke en ongewenste manieren aan. En als ze dan kleuters geworden zijn, dwingt men ze niet alleen over obsceniteiten en uitspattingen te praten, maar deze ook in praktijk te brengen. Hun jonge leeftijd brengt met zich mee dat geen van hen zich nog netjes durft te gedragen, omdat dan harde straffen volgen. Terecht zegt daarom een werelds dichter: juist doordat wij te midden van het getier van onze ouders zijn grootgebracht, achtervolgt ons vanaf onze jeugd al het kwaad. Deze observatie is terecht, omdat kinderen moeite hebben met de verlangens van hun ouders, juist ook als die beter in vervulling zijn gegaan. Wanneer kinderen wat ouder geworden zijn, nemen ze het initiatief in eigen hand. En dan wordt het alleen maar erger. Want als de wortel rot is, dan groeit daar een vermolmde boom uit op. En wat eenmaal bedorven is, kan nauwelijks meer naar billijke normen worden hersteld. En wanneer ze vervolgens net volwassen beginnen te worden, hoe denk je dat ze zich dan ontwikkelen? Dan zijn de remmen pas goed los. En omdat hun toegestaan wordt alles te doen waar ze zin in hebben, stellen ze zich met volle overgave in dienst van de criminaliteit. Zo zijn ze door vrijwillige snavernij slaven van de zonde geworden. En al hun ledematen zijn beschikbaar als werktuigen van ongerechtigheid. En terwijl ze nog door hun leven, nog door hun gewoonten het christelijk geloof uitdragen, dekken ze zich in door zich christenen te noemen. Meestal suggereren de ongelukkigen dan dat hun gedrag nog verwerpelijker is dan het in feite is geweest, om verachtelijker te lijken naarmate ze onschuldiger zijn. Dit is de ongelukkige startpositie waarin de man die we tegenwoordig als een heilige vereren, omdat hij werkelijk heilig is, van jongs af aan verkeerde, en waarin hij jammerlijk zijn tijd verdeed, bijna totdat hij 25 werd. Ja, hij was duidelijk een aanstichter tot het kwaad en een kampioen in dwaasheid, doordat hij meer dan al zijn leeftijdgenoten uitblonk in nutteloosheid. Allen bewonderden ze hem en hij probeerde ze allemaal te overtreffen in opschepperij, grappen, stoer gedrag, schuine moppen en futiliteiten, in het zingen van populaire liedjes en in het dragen van chic en soepele kleren. Want hij was puissant rijk. niet gierig, maar gul. Iemand die zijn geld niet opspaarde, maar het verkwiste. Een gewiekste zakenman, maar ook een ijdel en vrijgevig rijkeluiskind. Daarbij was hij zeer charmant, sociaal en benaderbaar, maar voor zichzelf onvoorzichtig, omdat vanwege deze eigenschappen vele kwaadwillige en criminele sujetten zich om hem heen verzamelden. En zo bewoog hij zich zelfbewust en grootmoedig voort door de straten van Babylon, op de hielen gevolgd door maten die het met het recht niet zo nauw namen, totdat de Heer uit de hemelen op hem nederzag en omwille van zijn naam zijn toorn bedwong. Vandaar dat hij Franciscus de mond snoerde om hem niet helemaal uit te roeien. Toen is de hand van God over hem gekomen en de verandering door de hand des Allerhoogsten, opdat door hem de zondaars het vertrouwen kon worden geschonken op de genade, weer op adem te komen en opdat hij voor allen een voorbeeld kon worden van bekering tot God. Hoofdstuk 2. God bezoekt het hart van Franciscus met een ziekte en een nachtelijk visioen. Terwijl Franciscus zich in zijn jeugdige overmoed nog volop liet opstoken in zonden en zijn ontvankelijke leeftijd hem er ongegeneerd toedreef zijn jeugdige rechten voor zich op te eisen en hij ongetemd door het gif van de oude slang werd geïnfecteerd, was daar plotseling de reden, of liever de redding Gods over hem, die om te beginnen probeerde hem van zijn dwaling terug te roepen, door zijn geest angst in te boezemen en zijn lichaam met ongemak te bezoeken, overeenkomstig het woord van de profeet: zie, ik ga met dorens uw weg versperren, met een muur ga ik hem insluiten. En zo werd hij lange tijd door ziekte geplaagd, zoals weerbarstige mensen verdienen, die bijna niet anders dan door straf ten goede keren. Toen begon hij andere dingen dan gewoonlijk bij zichzelf te overdenken. Eindelijk was hij enigszins hersteld, en leunend op een stok probeerde hij door zijn huis op en neer te lopen om aan te sterken. Op een dag voelde hij de tijd gekomen om naar buiten te gaan, en hij bekeek de omgeving nu met grotere interesse dan voorheen. Toch konden het natuurschoon op het land, de schoonheid van de wijngaarden en al wat er verder mooi is om te zien, hem in het geheel niet bekoren. Hij verbaasde zich over zichzelf en vond de liefhebbers ervan uiterst dom. Vanaf die dag begon hij een minder hoge dunk van zichzelf te hebben en een afkeer te krijgen van alles wat hij tot dan toe had bewonderd en liefgehad. Maar nog niet volledig en oprecht, omdat hij nog niet vrij was van de banden der ijdelheid en het juk van de kwaadaardige slavernij nog niet van zijn nek had geschud. Het is immers verdraaid moeilijk gewoontes op te geven. En waar de ziel eenmaal door en door vertrouwd mee is geraakt, dat wordt niet gemakkelijk losgelaten. Lang nadat zij gebroken heeft, keert de ziel terug naar het onderricht van weleer, en veelvuldig gepraktiseerde tekortkomingen worden meestal tot een tweede natuur. Franciscus probeerde zich dan ook nog aan de hand Gods te onttrekken, en toen het meer de goede kant met hem opging, vergat hij geleidelijk aan de vaderlijke terechtwijzing en dacht hij weer aan wereldse dingen. Omdat hij niet op de hoogte was van de bedoeling die God met hem had, stelde hij zich voor dat hij grootse dingen zou gaan presteren op het gebied van wereldse eer en roem. Een edelman uit Assisi trof namelijk niet geringe militaire voorbereidingen en kondigde door zucht naar ijdele roem opgeblazen af dat hij naar Apulië zou oprukken om zijn kapitaal en reputatie te vergroten. Toen hij hierover hoorde, sprak Franciscus, die in afkomst en rijkdom voor hem onderdeed, maar hem in edelmoedigheid en vrijgevigheid de meerdere was, met hem af om mee te gaan, omdat hij nog lichtzinnig en bepaald overmoedig was. Maar toen Franciscus zich met volle overgave had gewijd aan de uitvoering van dit project en hij vol verlangen snakte naar de expeditie, bezocht hem op een nacht in een visioen met de zoetheid der genade de Heer, die hem al eerder met de geesel van het recht geslagen had. Omdat hij zo begeerig was naar roem, verleidde en verhief de Heer hem door het toppunt van roem te suggereren. Hij meende dat zijn hele huis vol stond met de wapens van een ridder, zadels en schilden, lansen en ander materieel. Vol vreugde vroeg hij zich in stilte af wat daar de bedoeling van was. Gewoonlijk zag hij namelijk in zijn huis, in plaats van dat soort dingen, stapels stoffen voor de verkoop. En toen hij zich in niet geringe mate verbaasde over deze plotselinge omslag, werd hem te kennen gegeven dat al deze wapens voor hem en zijn ridders waren. De volgende ochtend werd hij wakker en hij stond goed gehumeurd op, want hij bedacht dat het visioen grote voorspoed in het vooruitzicht stelde en was er gerust op dat zijn tocht naar Apulië gunstig zou verlopen. Hij wist immers niet goed wat hij zei en gaf zich nog geen rekenschap van het geschenk uit de hemel. Desondanks beschikte hij over aanwijzingen dat zijn interpretatie van het visioen niet de juiste was, hoewel het een zekere gelijkenis met de gang van zaken vertoonde, kon hij nu toch niet de gebruikelijke vreugde over de loop der gebeurtenissen opbrengen. Hij moest zichzelf namelijk geweld aandoen om zijn plannen te volvoeren en de gewenste tocht ten uitvoer te brengen. Op een inderdaad mooi moment komen wapens hier voor het eerst ter sprake. En zeer toepasselijk worden ze uitgereikt aan een ridder die tegen een welbewapende, sterke, zal strijden om als een nieuwe David in naam van de Heer der Heerscharen Israël te bevrijden van de aloude smaad van zijn vijanden. Hoofdstuk 3. Franciscus, die wel geestelijk, maar nog niet lichamelijk veranderd is, spreekt allegorisch over de schat die hij gevonden heeft en over zijn bruid. Geestelijk, maar niet lichamelijk veranderd, wilde Franciscus niet meer naar Apulië afreizen. En hij probeerde zijn wil op die van God af te stemmen. Daarom trok hij zich een tijdje terug uit zijn drukke wereldse beslommeringen en probeerde in zijn innerlijk plaats te maken voor Jezus Christus. Verstandig zakenman als hij was, verborg hij de parel die hij gevonden had voor de ogen van mensen die deze toch niet serieus namen. En hij deed in stilte zijn best de parel te kopen, door al zijn bezittingen te verkopen. Nu leefde er in Assisi een man op wie hij meer dan op alle anderen gesteld was, omdat ze leeftijdgenoten waren. Hun langdurige vriendschap, gebaseerd op wederzijdse genegenheid, bracht Franciscus ertoe vertrouwelijke onderwerpen met hem te bespreken. Hij nam hem dan ook dikwijls mee naar afgelegen en voor overleg geschikte plaatsen en vertelde hem dan dat hij een grote en waardevolle schat gevonden had. Zijn vriend was daarover zeer verheugd en ging telkens wanneer hem dat gevraagd werd graag met hem mee, omdat hij er met plezier meer over wilde horen. Nu bevond zich buiten de stad een grot, waar ze vaak naartoe gingen om samen over de schat te praten. Terwijl zijn vriend buiten wachtte, ging de man Gods, die door zijn heilig voornemen al een heilige geworden was, dan de grot binnen. En daar bad hij, met een nieuwe en bijzondere bezieling tot zijn vader, die in het verborgene is. Hij stond erop dat niemand erachter kwam wat daar binnen gebeurde, hield wijselijk omwille van het goede dat hem overkomen was, het betere verborgen, en vroeg God alleen om raad over zijn heilig voornemen. Zo bad hij vroom tot de eeuwige en ware God om hem zijn weg te wijzen en hem te leren zijn wil te volbrengen. Hij werd er zeer diep door geraakt en kon niet rusten voor hij in daden had omgezet wat hij in zijn hart had opgevat. Heel verschillende emoties die hem van zijn stuk brachten, omdat hij er niet op was voorbereid, volgden elkaar in snel tempo op. Hij brandde van binnen door een innerlijk vuur en kon voor de buitenwereld niet meer verbergen dat zijn geest vlam had gevat. En had er intens berouw over dat hij zo vreselijk had gezondigd en de ogen van de goddelijke majesteit had getart. Zijn vroegere en tegenwoordige fouten deden hem nu geen plezier meer, maar toch had hij er nog geen volledig vertrouwen in dat hij ze in de toekomst zou kunnen vermijden. Om die reden had hij het er zo moeilijk mee, dat het leek alsof er iemand anders uit de grot naar buiten kwam dan er naar binnen was gegaan, wanneer hij zich weer bij zijn vriend vervoegde. Toen hij evenwel op een dag wel heel intensief op Gods barmhartigheid had aangedrongen, toonde deze hem wat hij moest doen. Dit teken vervulde hem met zo grote vreugde dat hij zich van blijdschap niet meer kon beheersen en er zonder het te willen tegenover de mensen over jubelde. Maar ook al kon hij vanwege de grote bezieling door de liefde niet meer zwijgen, toch sprak hij voorzichtig en in raadselen, zoals hij het met zijn boezemvriend over een verborgen schat had gehad. Zo probeerde hij ook tegen anderen beeldend te spreken. Hij zei namelijk dat hij niet naar Apulië wilde gaan, maar in zijn eigen stad hoogstaande en grootse dingen zou gaan doen. Iedereen dacht natuurlijk dat hij wilde gaan trouwen en vroeg hem: "Ga je in het huwelijksbootje stappen, Franciscus?" Hij antwoordde dan: "Ik zal een edeler en mooiere bruid trouwen dan jullie ooit hebben gezien, die boven alle anderen uitsteekt in schoonheid en in wijsheid. En die onbevlekte bruid Gods is het ware evangelische leven waartoe hij zich bekeerde. En die verborgen schat is het rijk der hemelen, dat hij met zo'n groot verlangen heeft gezocht. Een evangelische roeping moest immers noodzakelijk worden vervuld in hem, die in geloof en in waarheid de dienaar van het evangelie zou zijn." Hoofdstuk 4. Franciscus verkoopt al zijn bezittingen en neemt geen geld van anderen meer aan. Nu het vastgestelde ogenblik gekomen was, volgde Franciscus, aldus gestemd en gesterkt door de Heilige Geest, de gelukkige impuls die hem in staat stelde wereldse zaken te versmaden en het hoogste goed te bereiken. Hij gunde zichzelf nu geen tijd voor uitstel meer. Omdat een slopende ziekte overal al zozeer voortgewoekerd was en bij velen al zozeer alle ledematen had aangetast, dat zij zeker het leven zouden laten als hun dokter ook maar een beetje zou talmen. Daarom zette hij zich in beweging, wapende zich met het teken van het Heilige Kruis, pakte scharlakenstof voor de verkoop in, besteeg het paard dat voor hem was klaargezet en reisde snel af naar de stad Foligno. Daar was hij fortuinlijk als koopman, want hij verkocht zoals gebruikelijk alles wat hij bij zich had. Maar deze keer liet hij ook het paard waarop hij gezeten had achter, nadat hij het over de prijs was eens geworden. Tijdens de terugreis zette hij zijn bagage neer om vroom te overdenken wat hij met de opbrengst moest doen. Op wonderbaarlijke wijze was hij al snel helemaal tot het werk in dienst van God bekeerd. Hij voelde zich bezwaard als hij de dagopbrengst, die hij als zand beschouwde, zelfs maar een uur langer bij zich zou moeten dragen, en haastte zich om er snel een goede bestemming voor te vinden. Bijna terug in Assisi kwam hij langs een kerk aan de kant van de weg, die lang geleden ter ere van de heilige Damianus was gebouwd, maar die nu op instorten stond, omdat hij zo verschrikkelijk oud was. De nieuwe soldaat van Christus stond daar voor de deur en ging toen vol angst en ontzag naar binnen, geschokt door de zo slechte staat van de kerk. Binnen vond hij een oude priester die hij eerbiedig de handen kuste. Hij wilde hem het geld geven dat hij bij zich had en vertelde hem tot in details over zijn plannen. De priester was stom verbaasd over de plotselinge en onaannemelijke wending der gebeurtenissen en weigerde te geloven wat hij hoorde. Hij dacht dat hij werd beetgenomen en wilde dan ook het geld niet hebben. Want hij wist dat Franciscus, om zo te zeggen de dag ervoor, nog op grote voet leefde, te midden van zijn vrienden en verwanten, en meer nog dan de anderen prat ging op zijn dwaasheid. Maar Franciscus bleef aandringen, probeerde hem om te praten en smeekte de priester, nog klemmender en met een beroep op de Heer, of hij bij hem mocht blijven. Uiteindelijk vond de priester dat goed, maar het geld wilde hij nog steeds niet aannemen. Uit angst voor de ouders van Franciscus. Om duidelijk te maken dat hij er echt niet meer om gaf dan om stof, gooide Franciscus het geld weg in een nis, want hij wilde wijsheid bezitten die beter is dan goud en inzicht verwerven dat kostbaarder is dan zilver. Hoofdstuk 5. De vader van Franciscus is naar hem op zoek en sluit hem op. Terwijl Franciscus zich daar ophield, was zijn vader overal naarstig naar hem op zoek, want hij wilde weten wat er met zijn zoon gebeurd was. En toen hij erachter gekomen was waar hij zich bevond en hoe hij zich gedroeg, gaf hem dat een steek binnen in zijn hart. Hij was ontzettend ongerust over de plotselinge ommekeer, riep zijn vrienden en buren bij elkaar en ging snel naar de bewuste plaats toe. Toen Franciscus de dreigementen van zijn achtervolgers hoorde en de bedoeling van hun komst begreep, wilde hij hun woede ontlopen door onder te duiken op een geheime plaats die hij al eerder voor dit doel had ingericht. Een schuilkelder in een huis die slechts aan een vertrouweling bekend was. Hier hield hij zich een maand lang verborgen en hij durfde er zelfs bijna niet uit te komen. Soms kreeg hij eten dat hij daar stiekem op had en als hij iets anders nodig had, werd het hem heimelijk gebracht. In tranen bad hij voortdurend God hem te bevrijden uit de handen van zijn achtervolgers en zijn wensen te vervullen. Vastend en huilend smeekte hij de verlosser om barmhartigheid en verliet hij zich op de Heer, want hij vertrouwde niet op zijn eigen inzicht. En ook al zat hij in zijn schuilkelder in het pikkendonker, toch was hij zich bewust van een onvoorstelbare en nooit eerder ervaren geluk. Dit zette hem in vuur en vlam, en het was voor hem een reden om zijn schuilkelder te verlaten en zich openlijk aan de verwensingen van zijn achtervolgers bloot te geven. Zo kwam hij energiek en dynamisch tevoorschijn en ging hij op weg naar de stad. Het schild van het geloof hield hij voor zich om voor de Heer te strijden. De wapens van het godsvertrouwen had hij in zijn hand, maar tegelijkertijd beschuldigde hij zichzelf van laksheid en lafheid. Toen zijn oude bekenden hem zo zagen, vergeleken ze allemaal zijn huidige gedrag met het vroegere. Ze maakten meewarige opmerkingen, verklaarden hem voor gek en bekogelden hem met modder en stenen. Het kon hun natuurlijk ook niet ontgaan dat hij anders in de wereld stond dan vroeger en dat hij sterk vermagerd was. En daarom trokken ze de conclusie dat hij zijn verstand verloren had. Maar Franciscus hield zich doof voor hen. Omdat geduld beter is dan hoogmoed, liet hij zich niet door hun onterechte verwijten beïnvloeden en dankte de Heer voor alles. Want wie onredelijk is, belaagt tevergeefs degene die het goede nastreeft, omdat deze des te overtuigender zal zegevieren naarmate hij meer onder druk wordt gezet. Zoals wel eens is opgemerkt, maakt schande een grootmoedig mens alleen maar sterker. Geruime tijd beheersten het geroddel en de opschudding over Franciscus de discussie in de straten en de wijken van de stad. En overal was te horen dat er luidruchtig de draak met hem gestoken werd. Het nieuws kwam velen ter oren en bereikte uiteindelijk ook zijn vader. En zodra deze de naam van zijn zoon had horen noemen en het tot hem doorgedrongen was dat zijn medeburgers zich over hem zo druk maakten, kwam hij in beweging. Niet om hem te ontzetten, maar om hem te gronden te richten. Zonder zich verder nog in te houden, vloog hij op hem af, als een wolf op een schaap. Met een van woede vertrokken gezicht pakte hij hem beet en sleepte hem zonder gevoel voor decorum en plichtplegingen mee naar zijn eigen huis. Onverbiddelijk sloot hij hem daarop een donkere plaats op. En in de veronderstelling dat hij Franciscus wel zo ver kon krijgen dat hij toegaf, praatte hij eerst op hem in. Daarna gaf hij hem een pak slaag en tenslotte huisarrest. Maar Franciscus werd alleen maar vastbeslotener zijn heilige plannen door te zetten, liet zich niet intimideren en verloor zijn geduld niet. Want wanneer iemand weet hoe hij zich moet verheugen in tegenspoed, dan helpen zweepslagen en gevangenschap niet om hem van zijn voornemen af te brengen en van Christus kudde weg te drijven. En wanneer iemand de Zoon van God als vluchthaven heeft, die ons altijd laat zien dat hij nog meer geleden heeft waardoor ons lijden minder erg lijkt, dan is hij niet bang in een stortvloed van veel water. Beste luisteraars, morgen lezen we verder uit het leven van Sint Franciscus.